Goedemorgen. Fantastisch om hier in jullie midden te zijn deze ochtend. Ik zal me inderdaad even kort voorstellen. Ik heb een... Kijk, hij doet het. Deze ochtend wil ik met jullie wat delen over armoede en gerechtigheid. En mijn hart sprong eigenlijk op van vreugde deze ochtend toen ik de mededelingen hoorde. Normaal denk ik, nou, mededelingen, daar word je, ja, dat hoort er zo bij. Maar toen ik hoorde wat er allemaal in deze kerk gebeurt en wat er allemaal gedaan wordt om uit te reiken naar de mensen in deze wereld, dacht ik, wauw, wat geweldig. Als wij God aanbidden, dan nou, daar gaat het eigenlijk uiteindelijk van niet alleen wat wij hier op zondag doen. Dat is mooi en dat is fijn, hè? Fijn als christen om bij elkaar te zijn. Maar eigenlijk vooral wat we doen als we hier de deur uitgaan. En hoe we daarin laten zien wat ons leven met God inhoudt. Nou, ik zal mij kort even voorstellen. Mijn naam is Javed Beks. Ik ben getrouwd met Sifra. En wij wonen in Gouda. Dus ik was erg blij toen de wekker vanmorgen heel vroeg ging. Dus vergeeft u mijn wallen. Nou, dat... Wij wonen in Gouda. In het dagelijks leven werken wij voor InSalvation. Misschien kent u het wel als band. Nou, wij zijn inderdaad... we hebben een band, maar daarnaast is InSalvation een stichting. En InSalvation staat voor drie pijlers. Aanbidding, gerechtigheid en toerusting. En aanbidding, we leiden op verschillende plekken, mogen we de aanbidding leiden. Gerechtigheid, we mogen ambassadeur zijn van het werk van compassion en toerusting. Nou, we mogen workshops of spreken in gemeentes op verschillende plekken. En dat is een groot voorrecht om dat voor je werk te mogen doen. En deze ochtend mag ik daarvoor iets hier in jullie midden delen. Daar kwam Harold denk ik een jaar geleden of wat tegen, hè, bij een conferentie waar we waren. En toen raakten we al een keer aan de praat. En toen zei hij, nou, misschien kunnen we jullie eens uitnodigen. En toen zei hij, nou, 2017, de laatste zondag van januari, dat lijkt me mooi. Dus volgende maand zijn we er weer. Deze kwam er een beetje tussen. Maar het is, nogmaals, het is een groot voorrecht om hier deze ochtend te zijn. En ik wil deze ochtend wat delen over het thema armoede en gerechtigheid. En ik hoop eigenlijk ergens dat het u bekend voorkomt. Want als je kijkt in de Bijbel gaan er meer dan 2000 teksten over het zorgdragen voor de weduwe en de wezen, het omzien naar de mensen om ons heen. En nou, als dat 2000 teksten zijn, dan wil ik eigenlijk met eerbied zeggen, nou, dan zal het hoog op Gods prioriteitenlijstje staan. En daarom wil ik daar wat over delen. Ik heb een klokje voor de tijd. Dat is even belangrijk. Ik zie hem aanstaan. Het weer niet. Ik hou van mijn hart te delen dat we hier vanmiddag niet om 2 uur nog zitten. Ik wil delen met u een tekst uit Romeinen 14 vers 17. En in Romeinen 14 vers 17, als u uw Bijbel heeft, mag u hem erbij pakken. Maar ik heb het ook op de beamer staan. En daar staat: het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Nou, Paulus schrijft dit in hier in dit gedeelte als hij het heeft over de spijswetten, waar hij een heel gedeelte over schrijft. Dus hij heeft het hier eigenlijk over het eten en daar zitten bepaalde wetten aan vast. Daar ga ik voor de rest nu niet te veel op in. Maar ik wil deze teksten eigenlijk als kern uithalen. Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Nou, ik weet niet hoe het met u is, maar als ik naar mijn eigen leven kijk, dan bestaat mijn leven bestaat soms wel uit eten en drinken. Toch? Hè? Vanmorgen werd u wakker met een ontbijtje op bed, of niet? U ging hierheen en ik kwam om iets over 9:30 aan en ik dacht, wauw, wat een drukte al. Ik zit in een gemeente waar iedereen eigenlijk, als het om 10:00 begint, om 9:45 binnenkomt. Maar hier kwam iedereen al en ik denk, nou, gezellig, hè? Kopje thee, kopje koffie. Nu zit hij hier lekker. Zometeen na de dienst, dan staat de limonade alweer te wachten. En dan komt hij thuis en denk, nou, even lekker lunchen met elkaar, hè? En dan om 3:00 komt het bakje chips tevoorschijn. En dan 4:00 kuppen soep. En dan om 5:30, 6:00 vraagt u als man toch weer aan uw vrouw, meid, hoe laat gaan we eten? Wat staat er vanavond op het menu? En dan eten jullie lekker en dan, tegen een uurtje of half acht uur, hè, dan misschien even het journaal kijken. En dan zit u daar met uw kopje koffie en om 10 uur nog wat warme melk voordat u naar bed gaat. En de volgende dag begint u weer opnieuw. Maar ons leven bestaat niet uit eten en drinken. Ik vond het heel mooi dat jullie dit jaar starten, of het nieuwe jaar willen starten met een week van gebed en vasten. En ik zou aan ieder willen aanraden om dat te doen. Want op het moment dat je nee zegt tegen het eten, zeg je eigenlijk nee tegen al je behoeftes waar je elke dag eigenlijk zo op geconcentreerd bent. En je zegt, ja, Heer, hier ben ik. En wilt u maar zeggen wat er op uw hart ligt. Op het moment dat je gaat vasten, dan gebeurt er wat. Dan zeg je nee tegen je eigen behoeften en dan zeg je, ja, Heer, hier ben ik. En als je dus kijkt in ons leven bestaat eigenlijk uit eten en drinken. Ik las laatst een artikel en in dat artikel stond dat er wereldwijd 1,3 miljard ton aan voedsel verspild wordt, elk jaar. Dat kwam neer op 565 miljard euro per jaar. Het zijn zulke grote getallen dat je er eigenlijk geen eens bij kan wat we er allemaal mee doen. Ik ben 1 keer op vakantie geweest in een all-inclusive resort. Misschien herkent u het wel. En ik dacht, nou, ga daar lekker heen. 24/7, alles is geregeld. Maar ik schrok me rot toen ik daar kwam. Want zulke borden werden er opgeschept en begonnen te eten. En de helft was nog geen eens open. En we gingen naar de mensen. En dat ging af en aan. En ik weet niet hoeveel voedsel werd verspild. Weet u, misschien heeft u. Nou, u woont in of rondom Wierden, ik kom zelf uit Gouden. Maar we wonen in een westelijke samenleving en we hebben het als Nederlanders erg goed. En dan is het soms even goed om te kijken, maar hoe gaat het er nou in de wereld aan toe? Ik heb een voorbeeldje meegenomen. En ik zal het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Nou, laat zeggen, Wierden, Ichtes gemeente, VBG, die heeft een familiedag. En die wordt allemaal uitgenodigd om wat lekkers te maken. Nou, laten we het anders op volgende week. U neemt allemaal een taart mee. Hè? Er zijn 20 mensen en nog wat mensen. U neemt allemaal wat lekkers mee. En weet u, Harold, u kent hem, hè? Zo'n lieve man. En die zegt, nou, Javed en Sifra, kom ook even op zondag. Het is toch rondom kerst en wij hebben niks te doen verder. Dus kom ook even naar Wierden. En kom gezellig even met ons kerst vieren. Dus ik denk, nou prima joh, wij komen volgende week gewoon weer. Maar Harald zegt, nou van kom even op tijd, want dan kunnen we, de mensen hebben alvast wat gebakken, hebben het zaterdag al gebracht. Dus nou, denken, nou prima. Dus wij komen hier om 9 uur aan en het is nog vrij rustig. En nou, dan staat er toch een tafel gedekt met al die taarten en alles. U ziet het al helemaal voor. En Harald zegt, nou neem even een stukje, pak een klein stukje, een bescheiden stukje appeltaart en ik begin wat te eten en Sifra ook. Maar Harold, ja, hij ziet er afgetraind uit. En je zou niet denken, maar die man, nou, die pakt daar een taart en die begint me daar te eten. Die begint me daar te eten. En de appeltaart is nog niet op of hij begint aan de slagroomtaart. En hij gaat helemaal los op al die taarten. Je zou het niet zeggen als je hem ziet. Je zou het niet zeggen, nee. En dan komt u om 9:30 binnengelopen. En het enige wat er over is, is nog een paar stukken appeltaart met een hap eruit. Er ligt wat slagroom op de grond. Wat kruimels. En dat is het dan. Weet u, we lachen erom. En natuurlijk. Maar dat is de realiteit hoe het is in deze wereld. Weet u, 20% van de bevolking moet het doen met 86% van alles wat deze wereld voortbrengt. En die overige 80% van alle mensen die moeten het maar doen met die kruimels. Je moet het maar doen met de restjes die overblijven. Weet u, op aarde leven 7 miljard mensen. 1,4 miljard van die mensen leeft in extreme armoede. Voor nog geen 65 cent per dag. En dan denkt u, nou ja, het is daar misschien allemaal goedkoper. Nou, ik kan u zeggen, ik heb een heel aantal van mijn sponsorkinderen die wij sponsoren via Compassion. Daar mogen we ambassadeur van zijn. We hebben een heel aantal reizen mogen maken. En die kinderen mogen ontmoeten. En ik ontmoette de moeder en het sponsorkind van mevrouw Sifra. En zij vertelde, een gezin van 10 kinderen, dat zij per week 10 euro had. Om haar totale gezin van te onderhouden. En dat het maar de vraag was of haar kinderen het zouden overleven. 2,4 miljard mensen leven van minder dan €1,35. Weet u, alleen elke dag sterven er 18.000 kinderen. We hebben gekeken, in Wierden leven 24.000 mensen. Kan u voorstellen, elke 32 uur sterft de totale bevolking van Wierden sterft uit. Dat is elke 6 seconden is dat weer een leven. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ergens op deze wereld is er weer een kind gestorven. Waarom? Dat het geen gezonde voeding had en omdat het geen medische zorg kreeg. Allemaal dingen die voorkomen hadden kunnen worden. En alleen in Afrika al leven al 50 miljoen wezen. Jongens, meisjes, als ik net al die prachtige kinderen naar de zondagschool zie rennen. Denk ik, hoe mooi is het dat ze hier een warm thuis hebben. Dat ze een vader hebben, een moeder hebben die voor ze zorgt. Maar zoveel kinderen die dat niet hebben. En dan zegt Paulus, maar het koninkrijk van God bestaat dus niet uit eten en drinken, maar waar bestaat het dan wel uit? Het eerste wat hij zegt is, het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid. En ik wil die drie dingen die Paulus noemt, wil ik eigenlijk naast het onderwijs van Jezus leggen, waar hij mee start in de zaligspreking in Matthäus 5. Het is het eerste eigenlijk wat hij aan zijn discipelen vertelt. En dan staat er in Matthäus 5 vers 6, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Als je kijkt naar het woord gerechtigheid, rechtvaardigheid, dat betekent eigenlijk dat iemand tot zijn recht komt. Iemand komt tot zijn recht. Het recht doen, en dat is zowel naar God toe als naar je naast. Als je kijkt in de Bijbel, is dit woord altijd eigenlijk in twee dimensies. De eerste dimensie is de verticale dimensie. En dat is recht doen naar God. Dan denk je recht doen naar God. Nou weet je, het mooie is dat het recht doen van God begint bij God zelf naar ons toe. Omdat God heeft gezegd, ik doe recht aan jou. Jij die zondaar was, jij die zondaar bent. Ik kies ervoor om mijn eigen zoon te sturen. Zodat jij niet langer in zonde hoeft te leven, maar van de duisternis in het licht mag komen. En dat jij iets ontvangt wat je eigenlijk niet verdient. En dat is genade. En dat is Gods rechtvaardigheid naar ons toe. Daar begint het mee. Maar hoe kan ik dan als mens, hoe kan ik dan God recht doen? Hoe kan ik God behandelen zoals hij behandeld zou moeten worden? En weet je, heel eerlijk kan ik dat eigenlijk vanuit mijzelf niet. Maar toch zijn wij als mensen gemaakt met een vrije wil en hebben wij een keuze. Weet je, en ik geloof dat het simpel is, hoe kan ik God recht doen? Door gewoon te zeggen, God, ik geef u de eerste plek in mijn leven. God, ik geef u eerste plek in mijn leven. Weet je, en dat is heel makkelijk gezegd, maar is dat ook zo? Het is niet omdat je hier nou op zondag in de kerk zit dat je God de eerste plek in je leven geeft. Wat heeft de eerste plek in jouw leven? Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik 's ochtends wakker werd en mijn telefoon uitzette en mijn WhatsApp opende. Dat ik mijn mail opende, dat ik alleen maar als allereerste in mijn leven bezig was om al mijn social media of wat dan ook de eerste plek te geven. Terwijl God van mij vraagt, wil je mij de eerste plek geven? Sta ik daadwerkelijk op de eerste plek? Of beleid je het eigenlijk, maar leef je er niet naar? Ik geloof dat dat een eerste vraag is voor u, voor jou. Misschien als je hier zit als tiener. Wat houdt het nou in om God te volgen? Nou, wil je hem de eerste plek geven? Durf je alles op te geven om hem jouw hele leven te geven? Dat is het eerste. Dat is die verticale beweging. Nou, die horizontale beweging. Ik net zei, wat je in de hele Bijbel doorziet. Wat ook de samenvatting van de Bijbel is door Jezus. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dus het recht doen is anderen behandelen zoals jij behandeld zou willen worden. Nou, dat is ook weer mooi. Maar wat houdt dat nou in de dagelijkse praktijk in? Hoe geef je dat nou vorm? Weet je, ik was een keer over deze tekst aan het nadenken en we wonen in Gouda op een appartement. En achter ons appartement is een parkeerplaats en daar staan allemaal bomen omheen. En daar, dat is een privéplek waar je je auto neer kan zetten. En nou, rondom deze tijd, de herfst, vallen al die bladeren naar beneden en ligt het daar helemaal vol met bladeren. Maar goed, ik dacht, ik had een aantal weken daarvoor had ik gezegd van, nou, ik ga dat een keer uit mezelf, hè, een beetje, nou, misschien meer uit eigen gevoel. Ik ga dat opruimen en ik ga zorgen dat het daar weer schoon is. Dus nou, het was 6 weken later, maar nog niet alle bladeren waren gevallen, dus het lag weer helemaal vol. En ik zat daar anderen behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. En dat moment hoor ik, en dan denk ik, oh nee. Dus ik kijk zo over het randje en denk, ja hoor. Daar is die buurman van mij, die wat oudere man. En die loopt daar in zijn eentje daar die bladeren aan te vegen. Dus ik denk, ach, wat, nou, hè, ik heb het 6 weken geleden gedaan. Ik zit wel goed hier. Dus ik denk, nou, gaan we verder met mijn preek voorbereiden. Anderen behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. En opeens kwam die binnen. En opeens was het dat God zei, ja, Javed, wat wil je nou? Wil je het nou blijven lezen? Wil je het nou in je hoofd? Of wil je het nou in de praktijk uitgaan voeren? Dus ik heb heerlijk mijn jas aangetrokken. En ik ben 1,5 uur met mijn buurman heerlijk de straat schoon gaan maken. Maar ik heb een goed gesprek met hem gehad. En ik kon gewoon weer wat van Gods liefde delen. En ik kon het gewoon in de praktijk brengen. Want weet je, dat is wat er staat. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want dan zal je verzadigd worden. Uiteindelijk werd ik verzadigd omdat ik gewoon een stukje van Gods liefde uit kon delen. Omdat we daarvoor gemaakt zijn. Heb God lief boven alles, die liefde ontvangen en hem op de eerste plaats zetten. En dan daarna die liefde uit gaan delen. Staat God bij jou op de eerste plek? Dan bedoel ik ook echt in alles. En behandel je je buurman of die vervelende collega of die irritante medestudent. Behandel je die net zoals jij zelf behandeld zou willen worden. Het tweede wat Paulus zegt is, het koninkrijk van God bestaat uit vrede. En Jezus zegt daarover, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Weet je, ik vind het heel mooi wat hier staat. Hier staat, zalig zijn de vredestichters. Wat hier niet staat, is zalig zijn zij die tevreden zijn. Heel veel mensen zijn tevreden en denken, nou, het gaat wel goed. Hè? Ja, ik heb een fijn leven, hè? Zondag naar de kerk, af en toe nog een keer tussen. En ik ben tevreden met hoe of wat. Nee, er staat hier, zalig zijn de vredestichters. Dat wil niet zeggen dat je niet tevreden mag zijn, zeker. Maar wat hier staat is eigenlijk een actieve houding. Een stichter. Ik heb eens gekeken in de Vandalen, wat de Vandalen zegt over een stichter. En een stichter is een grondlegger. Is een grondvester, is een bouwer, een maker. Hij is een oprichter. Weet je, hij is actief bezig. Het is een actieve houding waar je mee bezig bent. Nou, waar ben je dan actief mee bezig? Om vrede te brengen. Net bij het kinderlied zongen. Jezus kwam om vrede te brengen. Nou, waar kennen we dat van? Dat kennen we van het woord shalom. En shalom betekent niks anders. Ik gun de ander het goede. Dus Jezus kwam allereerst om jou het goede te gunnen. Wauw. Als ik dat bedenk, dan kan ik niks anders dan, oh, halleluja, dank u Jezus. U kwam om mij het goede te gunnen, terwijl ik, als ik naar mezelf kijk, zo'n egoïstisch persoon ben. Maar u kwam. Weet je, het was Gods core business. Gods core business is om het goede te gunnen. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn zoon gaf. Dat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven. Dat is Gods core business. Vrede brengen tussen God en ons. Weet je, en als je hier zit en je hebt Jezus nog niet aangenomen in je leven. Dan is er nog geen vrede tussen jou en tussen God. Maar dan is er nog vijandschap, zegt de Bijbel. Maar God, en dat is het geweldige nieuws voor vandaag. En dat is het geweldige nieuws van kerst. God kwam om die vrede terug te brengen. En nu kwam God om die vrede terug te brengen tussen jou en tussen mij. Of tussen jou en tussen hem, tussen mij en tussen God. En nu roept God u en jou en mij op om ook een vredestichter te zijn. Weet je, ik heb gemerkt, er zijn zoveel mensen die leven in bitterheid. Of in onvergevingsgezindheid. En dan zeggen ze, ja, je moest eens weten. Je moest eens weten wat hij of zij aan mij heeft gedaan. En ze leven in bitterheid door. En ze kiezen er niet voor om een vredestichter te zijn. Dat zei Jezus. Weet je, Jezus, toen hij aan het kruis hing, en hij zei hij, nou, je moest eens weten wat ze mij allemaal hebben aangedaan. En hij zei, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. allereerste reis met Compassion was een reis naar Rwanda. En dat is zo'n kleine 10 jaar geleden. En ik mocht daarheen gaan. En Rwanda was begin jaren 90 getroffen door een genocide. En in 3 maanden tijd zijn daarin zo'n 1 miljoen mensen om het leven gebracht. De Hutus en de Tutsis slachten elkaar af. Op een gegeven moment kwamen wij in een kerk. En daar kwam een vrouw naar voren en die kwam haar getuigenis geven. Deze vrouw heette Grace. En Grace stond daar en als je naar haar ogen keek, zag je dat ze een getekend leven had. Maar zij vertelde dat begin jaren 90, toen zij nog een heel stuk jonger was, dat op een gegeven moment ze net zoals nu eigenlijk in een kerk staat met al haar familie en vrienden. En op een gegeven moment de roep kwam, ze komen eraan, ze komen eraan. En voordat ze het wisten was de kerk omsingeld en konden ze niet meer weg. De kerk werd omsingeld en iedereen was binnen. Dus ze kwamen naar binnen toe en ze kwamen daar met hakmessen en alles naar binnen toe. En wat ze toen omschreef, dat is te bizar voor woorden. En ze zei letterlijk, iedereen, baby's, oude mensen, kinderen, werden stuk voor stuk werden afgeslacht. Ze werden allemaal uitgemoord. En ze zei, mijn redding was dat ik me op de grond liet vallen en net deed alsof ik dood was. Terwijl rondom mij heen het bloed van de mensen om mij heen op mij kwam. En daar stond Grace, 15 jaar later. En stond ze daar als verbitterde vrouw? Nee, je zag inderdaad dat ze was getekend voor het leven. Maar zij had ervoor gekozen om haar vijanden te vergeven en een vredestichter te zijn. En ze werkte nu zelfs, haar baan was nu om toenadering en vrede te brengen tussen de Hutus en de Tutsis. En dan zegt Jezus, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Natuurlijk heb ik het nog steeds vaak over haar. Dat zij voor mij het voorbeeld was en is om vrede te brengen. En dan het derde wat Paulus zegt. Waar het koninkrijk van God uit bestaat is blijdschap. Weet u, er staat niet zalig zijn de blijen. Er staat zelfs zalig zijn de treurenden. Ik geloof echt dat dit ook echt een boodschap is voor de tijd waarin wij nu leven. Zalig zijn de treurenden. Als ik afgelopen week de beelden zie uit Aleppo. Als ik zie wat er gebeurt in deze wereld, dan kan je eigenlijk alleen maar huilen. Kan je eigenlijk alleen maar huilen en bidden. Vader, heb genade, ontferm u. En Jezus, kom alsjeblieft spoedig terug. Maar wat staat er dan in de zaligsprekingen? Maar weet je, het mooie is dat het woordje zalig, dat komt van het Griekse woord makarios. En het woord makarios, dat betekent gelukkig te prijzen. Opgetogen, genietend, vreugdevol. Het woord makarios, het woord zalig, dat beschrijft eigenlijk iedereen die zich geweldig goed voelt. Die gelukkig is. Nou, weet u, ik denk als u deze week de straat op gaat en wat zou delen, of vanavond met een kerstwandeling of wat dan ook zou delen en zou vragen aan ongelovigen of aan wie dan ook. Zou u gelukkig willen zijn? Ik geloof dat iedereen gelukkig zou willen zijn. Toch? Zijn er mensen die niet gelukkig zou willen zijn? Nee. Iedereen wil gelukkig zijn. Maar hoe kan je dan gelukkig zijn? Weet je, geloof dat het echte geluk, het makarios, dat komt alleen bij God vandaan. Ik las een interview een tijdje geleden met Woody Allen. En dat is een filmregisseur in Hollywood. Die man is inmiddels de 80 gepasseerd. En daarin stond iets heel kenmerkends. En hij zei eigenlijk, ik heb alles gehad wat mijn hartje begeert. Grote films, rijkdom, vrouwen, noem het allemaal op. Alles wat deze wereld van zegt, nou, hier word je nou echt gelukkig van. Maar hij zei, ik groeide op Mijn middelbare school groeide ik op met een aantal christenen. En ik geloof dat die een gelukkiger leven hebben gehad dan dat ik heb gehad. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Nou weet je, geluk, makarios, dat zit in onzichtbare dingen. Dat zit niet in dingen, materiële dingen of wat dan ook. Nee, geluk, werkelijk geluk komt alleen bij God vandaan. Diezelfde reis in Rwanda kwamen wij op een project en er waren allemaal kinderen. En die mochten stuk voor stuk een vraag stellen. En de een vroeg, wat is je favoriete eten? En de ander vroeg, wat is je lievelingskleur? Totdat opeens een meisje naar voren stapte. En ik denk dat ze 8 jaar was en ze had stralende ogen. Je zag haar stralen. En zij stelde de vraag. Hou jij net zoveel van Jezus als dat ik hou? En dat meisje had niks als het gaat om materiële zin. Ze leefde in armoede. Er zat 1 ding. En dat was het geluk, het makarios van Jezus, van God. De Heilige Geest had zij ontdekt. En dat had zij aangenomen in haar leven. Hoe is dat met u? Hoe is dat met jou? Ken je het echte geluk? En dan bedoel ik niet van elke zondag naar de kerk gaan je liederen zingen of zo. Nee, maar ken je echt het geluk, de liefde? Ondanks de omstandigheden. Weet u? Want uw omstandigheden, mijn omstandigheden, die kunnen weet ik veel wat zijn. Ik ben zelf persoonlijk afgelopen 2 jaar door een heftig dal gegaan. En dan kom je jezelf tegen. En dan in dat dal dan vraagt, komt eigenlijk de vraag, ja, maar waar vertrouw ik nu op? Waar is mijn werkelijke geluk in? Weet u, en dat is niet voor een christen niet afhankelijk als het goed is van omstandigheden. Maar dat is afhankelijk van het volbrachte werk van Jezus Christus. En dat we daar altijd kracht uit kunnen halen. Dat wil ik ook nu tegen u zeggen. Door welke situatie je ook heen gaat op dit moment. En welk diep dal er op dit moment ook is. Het wil niet zeggen dat God ons over dat dal heen tilt. Nee, God gaat samen met ons er doorheen. Hij wil ons dingen leren die wij boven op die berg niet leren. Hij wil ons die dingen leren zodat wij dieper geworteld gaan raken in het geluk wat hij brengt. In de liefde die hij geeft. Weet u, en wat is dan, van wie is dan het koninkrijk van God? Als Paulus zegt, het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap. Van wie is dan het koninkrijk van God? Nou weet u, Jezus geeft daar een heel mooi antwoord op. Want daar staat er, Matthäus 5 vers 3, zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk van God. De armen van geest. Weet u, in het Grieks, wij kennen, onze taal is wat minder rijk dan het Grieks en het Hebreeuws, maar in het Grieks, als je kijkt naar het woord arm, zijn daar 2 betekenissen voor. Dan staat er arm, zoals wij dat kennen, en bedelaar. Weet u, en het verschil tussen een arme en een bedelaar is dat een arme 's ochtends opstaat en denkt, nou, ik ga mijn best doen om het einde van deze dag te halen en ik ga ervoor werken en ik hoop dat ik het uiteindelijk red en ik ga kijken wat ik kan doen om het te maken deze dag. Maar een bedelaar die denkt, ja, ik ga het niet zelf proberen, want ik kan het niet. Het simpele wat een bedelaar gaat doen 's ochtends, die pakt zijn matje, die gaat zitten bij de ingang van de poort. En die opent zijn handen. En die zegt, help mij. Help mij. Help mij. Want ik kan het zelf niet. En wat hier staat, wat Jezus hier zegt, zalig zijn de bedelaren van geest. Want van hun is het koninkrijk van God. Zalig ben je, gelukkig ben je, als je zegt, ik kan het zelf niet. Maar ik wil het alleen van uw kracht verwachten. Weet u, ik wil afsluiten met een verhaal. Afsluiten met een verhaal uit Haiti. Ik mocht in 2012 in Haiti zijn. En dat was een jaar nadat de aardbeving daar was geweest. En het hele land was geruïneerd door die aardbeving. En we zouden op een zondag naar een kerk gaan. Eigenlijk in het epicentrum van die aardbeving. En van tevoren dachten we, wat gaan we daar aantreffen? Want eigenlijk, er was verteld dat iedereen in die kerk wel, er was wel iemand getroffen door die aardbeving. En het was nog zo vers. En wij kwamen met een busje aan. En nog voordat de bus stil stond, kwamen al allerlei kinderen naar buiten gerend. En er was muziek en er was blijdschap en er was zoveel vreugde. En wij kwamen naar binnen en we allemaal kinderen om ons heen en we gingen daar zitten. En nou, ik dacht, iedereen was aan het dansen en aan het springen. En ik snapte er niks van. Op een gegeven moment tijdens de preek zaten wij. En Sifra die had haar tas bij zich en die had daar een zakje kauwgom in. En een van die kinderen die zag dat en die pakte dat, maar er zat er nog maar eentje in. Dus dat kindje dat pakt zo, dat kauwgompje, neemt een heel klein hapje van. Die geeft hem aan de volgende. Die nam daar een klein hapje van. En zo was het de vermenigvuldiging van de kauwgom en waren er 10 kinderen aan het bijten op hun kauwgom. Maar dat was helemaal typerend voor die plek. En ik snapte er niks van. En ik heb ook nog nooit zo'n sterke aanwezigheid van de Heilige Geest ervaren. Gods Geest was daar zo aanwezig. En toen ging ik de afloop naar die voorganger. En ik zei, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat er in een plek als deze, waar recentelijk zoveel pijn, verdriet, ellende is geweest door die aardbeving, er zoveel vreugde is? En toen vertelde hij wat ik nooit meer zal vergeten. Toen zei hij, weet je, Javet, de duivel heeft 2 tactieken om mensen bij God vandaan te halen. En de eerste tactiek die gebruikt hij hier in Haiti. Hij geeft mensen zoveel mogelijk ellende, zoveel mogelijk onderdrukking. Er gebeurt van alles waardoor mensen opeens met de vraag komen uiteindelijk. Nou, als die God van jou nou bestaat, hè, waarom doet hij er niks aan? Waarom doet hij er niks aan? Hij zei, weet je, als ik 's ochtends opsta, heb ik 2 keuzes. Hij zei, of ik kies voor mijn ellende of ik kies voor Jezus. Nou, die keuze is niet zo moeilijk. Want als ik voor mijn ellende kies, weet ik niet hoe ik het einde van de dag zal halen en mijn kinderen te eten zal kunnen geven. Maar als ik voor Jezus kies, weet ik altijd dat hij met mij is, dat hij bij mij is en dat hij altijd zal voorzien. Hij zei, de tweede tactiek die de duivel gebruikt om mensen bij God vandaan te halen, die gebruikt hij bij jullie in het Westen. Hij zei dat zonder verwijt. Hij zei, ja, hij geeft mensen zoveel rijkdom, hij geeft eigenlijk alles wat hun hartje begeert, dat ze uiteindelijk met de vraag komen, of met de conclusie komen, ik heb die God niet meer nodig. Ik kan het zelf wel. Weet u, en toen ik dat hoorde, heb ik een besluit genomen in mijn leven. Laat ik mijn leven kapot maken door de tegenstander. Laat ik mij verblinden door mijn rijkdom, door alles. Of kies ik ervoor om mijn leven zo te leven met Jezus in mij, die zegt, ik ben groter dan die in de wereld is. Ik ben sterker en kies ik ervoor mijn leven te leiden, waarin de duisternis zal moeten wijken overal waar ik kom, omdat Jezus het licht is. En omdat Jezus ons nu roept, als kinderen van hem, om dat licht te zijn. Weet je, en ik geloof dat dat begint met deze vraag van wie is het koninkrijk van God? Van hen die bedelaars van de geest zijn. Ik geloof dat dat ook de vraag is die God deze ochtend gewoon aan u, aan jou en aan mij wil stellen. Lieve zoon, lieve dochter, hoe is het met jouw leven? Heb je mij wel op de eerste plek staan? Is iets anders, heeft die plek misschien ingenomen, weet je? En dat kan, dat maakt niet uit. Maar God zegt vandaag, kom vandaag terug en maak een besluit om mij weer op de eerste plek te zetten. Of ben je eigenlijk je collega's of anderen anders gaan behandelen dan dat je zelf behandeld zou willen worden? Of leef je al zo lang in onvergevingsgezindheid, terwijl ik je roep om een vredestichter te zijn? Of ben je je blijdschap kwijtgeraakt? Zeg God, deze nieuwe dag, vandaag, 18 december 2016... Weet je, als je daadwerkelijk kerst wil vieren, als je daadwerkelijk wil gaan beseffen, niet alleen in je hoofd, maar vooral in je hart ook, wat het inhoudt, wat mijn zoon voor jou is gekomen. En dat je daar in zijn koninkrijk mag wandelen. Weet je, we hebben het net gezongen. Zijn koninkrijk kent geen eind. Hij zal koning zijn, ja. Maar mag hij ook koning zijn van jouw leven? Van elk aspect. Dat we een moment onze ogen sluiten. Misschien kan het team vast naar voren komen. Heer, wij komen tot u hier deze dag. Dank u wel dat u hier bent door uw Heilige Geest. En dank u wel voor ieder die hier is. Heer, en dank u wel dat u ook deze ochtend tot ons spreekt. Ook op dit moment. Heer, in deze tijd net voor kerst, als we met allerlei dingen bezig kunnen zijn, Heer, willen we gewoon alles op dit moment naast ons laten. En ons focussen op u, Heer. Heer, en u kent een ieder die hier is, Heer. En u weet waar hij of zij, ja, misschien op een bepaalde manier blijdschap kwijtgeraakt is. Of vrede, of iets anders op de eerste plek heeft gezet. Heer, en dank u wel dat u deze nieuwe dag zegt, ja, kom tot mij. Maak vandaag die keuze. Ik wil eigenlijk een hele simpele oproep doen. Als jij gewoon wil zeggen, ja, ik wil een bedelaar van de geest zijn. Misschien wil je dat voor de eerste keer zeggen of misschien voor de zoveelste keer. Als jij dat bent, wil ik je vragen om op je plek te gaan staan. Dan gaan we zo meteen een gebed uitspreken met elkaar. Als jij zegt, ik wil een bedelaar van de geest zijn. En dat je gaat niet staan voor mij of voor wie dan ook, maar het is een keuze naar God. En misschien voor de allereerste keer. En misschien voor de zoveelste keer. Als jij dat bent, wil ik je vragen om nu te gaan staan. Jezus. Ja, Vader, hier zijn wij. Hier staan wij voor uw aangezicht. Heer, met deze keuze om te gaan staan, willen we zeggen, ik wil niet langer een bedelaar, ik wil niet langer een koning zijn van mijn eigen leven, maar ik wil het volledig van uw kracht verwachten. Een bedelaar van de geest die verwacht alles van de Heilige Geest. En op dit moment willen we onze handen openen gewoon op de plek waar we staan en zeggen, ja, Heer, kom mij tegemoet. Heer, kom mij tegemoet als ik andere dingen op de eerste plaats heb gezet. Heer, vergeef mij als ik u niet als koning van mijn leven heb gezet. Als ik anderen anders behandeld heb. Heer, kom mij tegemoet als ik zo lang al in onvergevingsgezindheid wandel en niet die vrede ken, Heer. Geef mij uw vrede, Heer, op dit moment, zodat ik een vredestichter mag zijn. Heer, en kom met uw blijdschap, met uw Makarios op dit moment, Heilige Geest. Kom met uw vreugde, Heer. Kom met uw vreugde, Heer. Kom ons tegemoet. Heer, en bovenal, kom ons tegemoet, op dit moment. Als wij zeggen, Heer, wij willen een bedelaar van de geest zijn. Heer, vergeef mij als ik het zelf heb geprobeerd. Als ik weer heb gefaald. Maar dank u dat uw genade oneindig is. En dat u mij wilt vullen. En wilt helpen om deze kerst daadwerkelijk de focus op u te hebben. En daardoor op de dingen die u ziet. En Heilige Geest, op dit moment, Heer. Vul ons, Heer, als wij ons als bedelaars hier zijn. Van de geest, om van u te ontvangen. Vul ons met de kracht van uw geest. Op dit moment, Heilige Geest, ga de rijen rond. Ik bid voor een ieder die verlangend is. Vul op dit moment, Heer, kracht van uw geest. En ik zag net tijdens de aanbidding een beeld van een raam. En er hing nog een verduistering voor. En ik geloof dat God zegt, het is tijd dat die verduistering weggaat, zodat je helder naar buiten zal kunnen kijken. En ik bid voor ieder op dit moment, die nog verduistering ervaart in zijn of haar leven. Die nog door die nog een rol gordijn heeft hangen of die nog door vitrage naar buiten kijkt. Op dit moment, Heer, neem die verduistering weg. U wilt het wegnemen. Ik bid voor een ieder die die verduistering aan u zal geven. En het licht zal brengen, zodat u door dat raam heen zal kunnen schijnen in ons hart. Zodat we helder op u kunnen kijken. Dat het zicht op u helder is. Heer, dank u wel. Dat u ons vult. Dat u ons uw vrede, uw blijdschap en uw gerechtigheid geeft. In Jezus' naam. Amen.